Welkom, volgens mij is het tijd. Welkom bij een sessie over designing Windows Phone Applications using Expression Blend. Vandaag dus heel veel Expression Blend. Mijn naam is Fons Sonnemans, ik heb mijn eigen bedrijf Reflection IT. Vandaag geef ik trainingen in company trainingen op allerlei gebieden. C-Sharp, ASP.NET, SQL Server, Silverlight en dan dus ook Windows Phone, want Windows Phone, ik doe daar de Silverlight component gebruiken en niet het XNA component. Ik heb mijn eigen website, daar staan ook de trainingen, staat ook het blog. Op mijn blog staat de laatste tijd alleen nog maar onderwerpen over de Windows Phones. Kijk daar een keer naar. Ik heb naast mijn training ook een aantal applicaties geschreven. 6 past er maar op de slide. Van alles wat een Sudoku, een countdown, een photoframes, animal sounds. Niet alles is betaald. Ik heb er ook 2 gratis applicaties. De TechDays applicaties. De Sudoku applicatie die is nu 5000 keer gedownload. Was de eerste Nederlandse applicatie in de marketplace. Hij doet het ook best aardig. Het is de bestselling applicatie. 1800 keer is hij gekocht. Dus ja, $1800 heb ik eraan verdiend. Maar bijna dan. Hè. Die ene cent vergeet ik dan eventjes. Dat is best leuk. Denk ik dat ik wel de best verkopende Nederlandse applicatie ook mee ben. Ik heb een andere applicatie, Tattoo Tester. Die is wat nieuwer, maar begint wel best aardig te lopen. 4500 downloads, 440 verkocht. Dat is de gemiddelde van 10%. Wat mij betreft is dat nog niet goed genoeg. Ik moet nog wat aan mijn marketing doen of ik moet nog wat aan de applicatie veranderen. Zodat die verhouding wat beter wordt. Bij mijn Sudoku is dat 1 op 2,5. En hier is dat 1 op 10. En ja, dat vind ik nog niet goed genoeg. De TechDays applicatie, ik weet niet of de mensen hem hier gebruikt hebben om de agenda te plannen. Ik zie een paar mensen knikken zo van ja, gebruik. Nou, fijn. Is een gratis applicatie, was 6 dagen geleden 200 keer gedownload. Zal ondertussen wel weer wat opgelopen zijn. Net voor het event zal dat wel weer wat harder gaan lopen. We hebben het al over gehad. We hebben volgend jaar weer uit gaan brengen. Misschien ook voor de TechEd een applicatie uit gaan brengen. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het heel even kort hebben over Metro. Want op het moment dat je applicatie gaat designen voor de Windows Phone. Dan moet je toch wel even weten wat Metro is. Daar wil ik het over hebben. Ik ga het dan specifiek hebben over Blend. Wat heeft Blend speciaal toegevoegd om Windows Phones applicaties te ontwikkelen? Nou, dan gaan we het over een aantal controls hebben. We gaan het over resources hebben, behaviors, animation en hoe om te gaan met data. En laten we dan ook maar meteen vooraan beginnen. Toen Microsoft de Windows Phone ontwikkelde, ontwikkelden ze niet alleen de Windows Phone, de hardware en de software, maar ontwikkelden ze ook een Metro Design Principle. Een guideline dat je kan gebruiken om je applicaties mee te ontwikkelen. Het hoeft niet gebruikt te worden, het kan gebruikt worden. En op het moment dat je het gebruikt, zal je zien dat je applicatie heel helder, heel clean, heel mooi wordt. En ook beter geaccepteerd wordt. En wat waarschijnlijk kan resulteren in hogere downloads en hopelijk ook hogere verkoopaantallen. Dat metro-principe, daar ga ik het vandaag niet heel uitgebreid over hebben. Ik ga eigenlijk alleen maar even opwijzen dat het bestaat en dat je daar rekening mee moet houden. Je moet de applicatie licht en simpel houden. Je moet gebruik maken van lettertypes en white spaces en groottes in lettertypes om aandacht op iets te vestigen. Of om juist niet ergens aandacht op te vestigen. Gebruik motion om ook weer toegevoegde waarde in de applicatie te brengen. Maar focus op content, zorg dat de inhoud van de applicatie goed is en niet te veel toeters en bellen, want toeters en bellen leiden alleen maar af. En ben eerlijk in je applicatie. Probeer een eerlijke, duidelijke interface te hebben. Die metrostijl die is afkomstig van de stijlen van wegwijzeringen in vliegvelden en op treinstations. Daar hebben ze heel duidelijk naar gekeken. En dat is best leuk om daar eens wat meer over te lezen. 2 weken geleden is de mix geweest en er was een hele leuke interessante sessie op de mix die ook hier in een link staat. En die sessie, daar gaat een beetje aparte meneer in een kooiboypak even uitleggen wat Metro inhoudt officieel en wat hij ervan begrepen heeft. En ja, het is echt aanrader om die sessie, een filmpje van ook weer een uur, om die even te gaan volgen. Want ja, daar zie je wat ze bedoelen met Metro. Om het officiële Microsoft verhaal te lezen, heeft Microsoft een PDF uitgebracht. Een PDF uitgebracht die ze de UX Guidelines noemen. En de versie 2.0 is ook echt aan te raden om die te downloaden en te lezen. Het is een redelijk lang document van 101 pagina's in de PDF. Maar daar staat heel duidelijk uitgelegd wat Metro bedoeld wordt. En daar staan ook echt do's en don'ts in. Van doe dit niet en doe dat wel. En ja, aardig om te lezen. Voor Photoshop zijn er ook templates uitgebracht om dat soort ontwerpjes te kunnen maken in Photoshop. Expression Blend 4. Expression Blend 4 is een gratis download. Kan je gewoon downloaden van de website van Microsoft. De Windows Phone Development Tools heet dat dan. Create.msdn.com. Dat is dezelfde website waar je ook de registratie voor de applicatie hub moet doen. Op het moment dat je download krijg je wat extra dingen bij Expression Blend. Je krijgt een emulator erbij. Je krijgt wat extra projecttemplates. En je krijgt een device window. Tenminste, als je nog geen Blend had. Tenminste, als je al Blend had, heb je nog geen Blend, dan wordt Blend voor jou geïnstalleerd en kan jij Blend gebruiken om alleen Windows Phones applicaties te ontwikkelen. Nou, ik had Blend al, dus bij mij stond al de implementatie van Silverlight en WPF erbij. En na installatie van deze tools is de Windows Phone template erbij gekomen. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Ik heb hier Blend al opgestart en kies ik hier een nieuw project. Dan kan ik hier kiezen voor een aantal vormen van een project en van een Silverlight Phone applicatie. En de bovenste is een normale vorm. Klik ik op oké. Dan krijg ik hier een mainpage. En in die mainpage daar staat al een title en een pagina neem klaar. En een content panel klaar. Zodat je daar je applicatie mee kan ontwikkelen. Nou, wat heb ik daarbij ook gekregen? Deze device tab. En deze device tab, daarmee kan ik aangeven hoe moet deze mainpage er nu uitzien. Wil ik de verticale orientation hebben, ofwel de portrait orientation. Of wil jij die applicatie in landscape zien? En dan zie je, nou, in landscape ziet deze applicatie er zo uit. En in portrait ziet deze applicatie er zo uit. Wat je daar ook kan kiezen is, die applicatie, hoe moet die getoond worden? Je hebt op zo'n telefoon twee kleurmodus. De witte kleurmodus. Of de donkere, zwarte kleurmodus. En dat is handig dat je die in Blend ook zichtbaar kunt maken. Want dan zie je daarin van, oh, ik moet daar rekening mee houden in mijn ontwerp. Op het moment dat ik een tekstblok op mijn scherm zet, zal je die tekstblok een kleur moeten geven die in beide modus zichtbaar is. Je hebt ook te maken met accent colors. Ik zal even een tekstblok op mijn scherm zetten. Ik ga even naar de zwarte kleurstelling toe. Ik teken en pak een tekstblok, die zet ik hier op mijn scherm. En op het moment dat je die op je scherm gezet hebt, en ja, ik zal de font size even wat groter maken. 18, nou, nog wat te weinig. 36. Voor iedereen denk ik te zien, hè? Dan zie je daar meteen al het probleem. Op het moment dat jij switcht nu naar de... Oké. Ik dacht dat hij dan wit zou blijven. Dat hebben ze veranderd. Daar hoef je dan niet zoveel rekening mee te houden. Wat je wel rekening kan houden, is dat je die tekstblok een andere resource kleur geeft. Namelijk, er is een resource kleur gedefinieerd en die heet Phone Accent Brush. Dat is de accent kleur die de gebruiker... zelf kan instellen. Op het moment dat ik die kies en ik verander hier de kleur naar green of naar pink, dat zijn de kleuren die je op de telefoon kunt instellen bij de settings van de telefoon, zie je dat tekstblokken waarbij gekozen is voor de Phone Accent Brush, die kleur dus automatisch overgenomen wordt. Nou, in de default stap, het laatste wat je daar kunt doen, is kiezen hoe wil je de preview getoond krijgen. Wil jij de preview draaien in de emulator of op de device? Nou, voor deze demo is een emulator wel handig, want ja, dat doet het op een beamer wel. En heb je een device, dan heb je je device met USB aan je telefoon gekoppeld. En kies je dan een device, dan zie je dat je applicatie, op het moment dat je een Ctrl F5 doet, gedeployed wordt naar je device. Nou, ik heb hier gekozen voor de emulator. En dan zie je mijn scherm. Uiteindelijk, de eerste keer emulator opstarten duurt wat lang, hè. Hij start dan een hele virtual machine op, want het is niet echt een emulator, het is een virtual machine. En zie je dat hier de tekstblok staat. Nou, die tekstblok past niet helemaal in de ruimte die ik heb, dus hij doet een automatische word wrap naar beneden toe. Nou, het device stapje. Als je hem kwijt bent, gebeurt mij regelmatig dat zo'n Windowsje kwijt bent. Moet je hem hier weer gewoon zoeken. Windows, devices, dan staat hij er weer. En, nou, ik heb hem nu weer, ik wil portret draaien, dat is voor vandaag even wat makkelijker. Op het moment dat je een scherm ontwerpt, moet je daar heel duidelijk rekening houden met die white spaces en daarmee ook met het grid system. Grid system, dat komt uit de uitgeverijswereld, dat je een opmaak van een krant doet volgens een bepaalde belijning op een krant, een niet zichtbare belijning op een krant. Maar dat heb ik hier proberen weer te geven. Op het moment dat je dit schermpje ziet, zie je dat alle teksten die hier staan opgelijnd zijn tegen deze rode lijn. En met deze, dit is een incorrect voorbeeldje, zie je dat dat niet helemaal klopt. En ja, dat zijn nou die dingetjes die in Metro zitten, waar je dus even rekening mee moet houden. Kijk naar dat soort dingen en daardoor krijg je een wat cleanere user interface op het moment dat zo'n opleiding wel werkt. Nou, het CRIS system, dat was in Silverlight al belangrijk, maar bij de Metro design van Windows Phone nog een stukje belangrijker. Nou, in een applicatie kan je gebruik maken van een application bar. Zo'n application bar, ik heb hier een print screentje van mijn tattoo tester applicatie. En dan zie je dat hier 4 icoontjes komen staan. Overigens, maximaal 4 icoontjes. Je kan er ook 3, 2 of 1. Het is niet per se 4 nodig. Maar je kan er hier maximaal 4 opnemen. En dat noemen ze application bar buttons. Daarvan kan je een image opgeven en je kan een tekst opgeven. En je kan ze enablen en disablen. Je kan ze helaas niet zichtbaar en onzichtbaar maken. Visible property zit er niet op. Nee, alleen enabled en disabled. Nou, de application bar zelf kan je ook een opacity aangeven. Ik denk voor mijn tattoo tester is het handig dat je er ook kunt zien wat eronder zit. Dus ik heb de application bar een opacity gegeven van 0.5, 0.5. Geef je hem op 1 wat de default is, dan heeft hij gewoon een grijze kleur en kan je er niet doorheen kijken. Nou, hoe geef je die aan, die application bar? In Blend heb je hier de application bar staan. Alleen daar kan je op klikken en er gebeurt helemaal niks. Nee, je moet 1 keer op de phone application page klikken en dan kan je daar rechtermuis add application bar doen. Doe je rechtermuis add application bar, dan zie je dat de application bar er is. De application bar is nu nog leeg en in de application bar heb ik hier buttons. Punt, 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 kan ik hier op deze buttons klikken en zeg ik, nou, ik wil hier een application bar button toevoegen. Nou, zo'n application bar button, daar kan ik een icoontje uitkiezen. Blend is automatisch al gevuld met een aantal icoontjes. Nou, doe maar een save icoontjes en de tekst die noem ik save. Ik schrijf hem hier met hoofdletter S, maar we zullen dadelijk zien dat dat genegeerd wordt. Hij wordt automatisch in lowercase weergegeven. Nou, ik wil nog een button hebben. Ik wil een button hebben voor cancel. Daar zo. Ik noem dat cancel. En op het moment dat ik opstart, heb ik daar 2 buttons staan. Een save en een cancel button en je ziet, lowercase zijn ze hier weergegeven. Klik hierop, ja, dan is het enige wat ik nu nog moet doen, zijn daar click events implementeren. Dus de application bar button, daar kan ik via het bliksemschichtje aangeven dat hij dan de save methode moet uitvoeren. Geef ik daar save in en dan enter, dan wordt er automatisch in de code behind een save methode aangemaakt die uitgevoerd wordt als je op deze button klikt. Dus als voorbeeld kan ik this.pageTitle.text de tekst dan op save zetten. Ja, niet heel spannend. Klik je daarop, dan staat daar nu save. Zo kan ik ook menu items aanmaken. Vanuit de application bar kan ik ook zeggen, even terug weer naar mijn properties, dus niet meer die events knop gebruiken, kan ik menu items aanmaken en daarin kan ik menu items opnemen zoveel als ik wil, maar aangeraden wordt om er 3 of 5 te hebben. In ieder geval een oneven aantal. Dat ziet er mooier uit dan een even aantal. Dan gebruik je een even aantal, dan heb je wat te veel white space daartussen staan. Text only, die ook automatisch naar lowercase, kan ik ook enabled en disabled gebruiken, ofwel een is-enable property. Ook hier kan ik ze niet onzichtbaar maken. Heel jammer. Dus menu items, dat is voor het andere knopje. Hier een knopje menu items en daar kan ik een nieuw application bar menu item. Hij heeft een is-enable property. Nou, wat zullen we doen? Dit is dan de open. En we hebben er nog eentje. Daar zo. En dat noemen we dan load. Open delete. Oké, ik heb er nu 2, dus dit is niet verstandig, had er 3 moeten doen. Nu kan ik hier open klikken. En dit is dus de white space waar ik het over had. Die wordt hier overgehouden, omdat ik er nu maar 2 heb. Heb je er 3, doet hij dat niet. Heb je er 4, doet hij het weer wel. Heb je er 5, doet hij dat weer niet. Heel raar, waarom ze dat precies gedaan hebben, weet ik ook niet. En ook hetzelfde trucje als de event van de button, kan ik daar ook weer een click event aan die menu items koppelen. En dan mijn eigen logica uitvoeren. Nadeel van deze application bar is, het ondersteunt geen data binding. Silverlight is helemaal opgebouwd van het concept dat we data binding kunnen gebruiken. Deze application bar, ja, je merkt dat dit niet echt een Silverlight component is en dat dat nog last minute een beetje ingevoerd is. En ja, daar zit geen data binding op. Er zijn op het internet wel bindable application bar alternatieven te vinden, waar wel data binding support in zit. Maar dat gaat een beetje voorbij de scope van deze presentatie. Een andere control, echt Windows Phone specifiek control, is de pivot control. En met de pivot control daarin kan ik stukjes data in een bladermenuutje tonen. En dat is een heel mooie manier om dezelfde data op een andere manier te tonen. Ik heb dat hier bijvoorbeeld in de DevDays of de TechDays applicatie gebruikt. Op het moment dat je de agenda van de DevDays opstart, zie je in dag 1 zijn dit de sessies. En klik je op dag 2, dan krijg je de sessies van dag 2. En klik je op onderdeel, dan kan je zien van welk onderdeel wordt getoond. Dus of je gebruikt het om de same data te tonen, maar dan gefilterd. Of je kan het gebruiken voor het concept screens te implementeren. Dat je zegt, nou, ik heb algemene settings en ik heb een ander tabje wat specifieke applicatiesettings toont. Het zorgt voor een hele clean UI. Het zorgt ook dat je applicatie echt zo'n Windows Phone look and feel geeft. Nou, het makkelijkste om dat te doen is in Blend, op het moment dat ik een nieuw project start, kan ik al een ander template, nieuw project, een ander template kiezen. De Windows Phone Pivot Application. En doe je dat, dan staat je mainpage ook weer klaar. Maar nou met een pivot control. Het typische van die pivot control is die pivot control heeft zijn eigen application title. Dat pivot control op het pivot control geef je je eigen application title. Dus niet een aparte tekstblok die er nog boven staat. Nee, dat is onderdeel van het pivot control. Dus dit is een demo applicatie. Denk eraan, de application title moet in hoofdletters weergegeven worden. Ik zie dat heel vaak fout gaan, dat mensen daar niet alles in hoofdletters weergeven. En dan zie je, dit pivot control heeft twee pivot items. Een first en een second. Ja, en als ik wil, kan ik daar natuurlijk nog een extra pivot item aan toevoegen. Dubbelklik. Nee, ik heb het niet goed gedaan. Ik had hem actief moeten maken. Daar zo. Dan een pivot item. Dubbelklik. Waarom ik het niet doet, weet ik niet. Maar ik ga hem gewoon verslepen. En dan heb ik een derde. En dit pivot item kan ik dan een header geven. En dat is, nou, demo. Nou, demo, kleine letter D. Hè? Ook pivot items is het idee dat je die met lowercase opgeeft. Dit moet juist uppercase zijn en dit moet in lowercase zijn. Nou, in dat pivot item staat hier dan een gridje. Dat gridje, nou, dit pivot item zie ik dat hij een bepaalde width en height gekregen heeft. Dat is ook niet goed, dus die haal ik er even uit. Daarmee heeft hij ook geen width en height meer in het grid. Dat is prima. Ja, en nu kan jij items in dit gridje gaan plaatsen. Dubbelklik, een aantal buttons. Maar die buttons worden allemaal op elkaar gezet. En die kan ik dan even van plek gaan veranderen. Dus hier staat demo. Ik heb een first pagina, een second pagina en een demo pagina. En op die demo pagina, daar zie je nu mijn buttons verschijnen. Oké. In XAML, hoe ziet dat er in XAML uit? Nou, er is hier een pivot control met een demo. Hier een pivot item. Een tweede pivot item waar een listbox in zit. En een derde pivot item met mijn buttons. Nou, aan jou om daar een leuke implementatie voor te bedenken. Het panorama control. Het panorama control, dat is een control dat heel vaak in de hubs gebruikt wordt. Als je naar de picture hub gaat, de music hub, de marketplace hub, dan zie je dat daarachter een panorama control gebruikt wordt. En dat panorama control, dat is echt een Windows Phone voorbeeldje van hoe je nu een spannende user interface maakt. En ja, dat helpt je om de gebruiker door je applicatie, door de functies van je applicaties heen te voeren op een hele visuele manier. En ook dat gebruiken is ook weer heel makkelijk. In Blend hebben ze daar weer een nieuw projecttype voor aangemaakt, een panorama applicatie. En in deze panorama applicatie, wat zie je dan? Je ziet dat, ik doe het even zo. Je ziet dat je een panoramacontrol hebt. En dit panoramacontrol heeft weer een aantal eigenschappen. Ook weer een title. Maar in dit geval moet je de title weer in lowercase opgeven. Waarbij de pivot, de applicatietitel, een hoofdletters moest, wordt hier weer aangeraden om lowercase te gebruiken. Daar zit nog meer in iets wat heet een background image. Deze background image is ook onderdeel van je project. Hier een background panorama, panorama background.png. Dat is een groot plaatje. Oh, ik doe het fout. Dat is een PNG'tje. En wat je kan doen is dat PNG'tje natuurlijk vervangen door je eigen PNG. Dus ik kan dit project even openen in de Windows Explorer. Dan zie je dat daar de background.png staat. Nou, ik heb op mijn desktop een andere background.png staan. Een plaatje van wat zijn het, Pac-Mans. Die kopieer ik. Die plak ik eroverheen. Hij heeft dezelfde naam, dus dat overschrijft hij. Op het moment dat ik nu in Blend het project opnieuw beeld en opstart, zie je dat dit panorama control. Hallo? Hij heeft hem niet echt gebeeld. Rebuild project. Nou heeft hij hem echt gebeeld. Ik had de emulator niet af moeten sluiten. Ja, en zie je dat de panorama control het nu prima doet. De titel die scrolt wat trager mee dan de rest. En jou is het dan om binnen dat panorama control een aantal panorama items te plaatsen. Nou, een panorama item mag breder zijn. Hier een voorbeeldje van Facebook. Facebook applicatie op de Windows Phone is ook een panorama applicatie. En dan zie je bijvoorbeeld dat de foto panorama item breder is dan de ruimte die jij op één scherm hebt. Dus dan zie je dat dat item nog een keer extra gescrolld kan worden. Panorama applicaties die kunnen hele spannende applicaties zijn. Zo'n achtergrondje, ik heb net een statisch plaatje als achtergrond gebruikt. En ook de Facebook applicatie gebruikt een statisch plaatje. Maar er zijn ook applicaties zoals deze. Maar vooral deze vind ik mooi. De Blue Yonder Airlines. Daar zie je bijvoorbeeld op de achtergrond wordt gebruik gemaakt van een writable bitmap en een bitmap brush. Om de plek waarin jij staat op het vliegveld even aan te geven, hier ben jij op dit moment. Via GPS locatiebepaling wordt gezien waar jij op het vliegveld bent. En dat tonen ze op de achtergrond van de panorama. En daarmee kan je het nog spannender maken als wat het normaal al is. Vond ik leuke voorbeeldjes. Hier zag je dat de koersinformatie van niet de koers, maar de saldo-informatie van jouw bankrekeningen in een soort chartvorm op een panorama background getoond wordt. Wat ook natuurlijk een leuke toepassing is. Ja, volgens mij ook. Hier, dit wat de plek is waar je gaat zitten, die wordt iets witter aangegeven. Weet ik niet zeker. Dat is, ja, dit lijkt mij duidelijk en dat fantaseer ik er maar even bij. Ja. En hier zie je ook dat de weersverwachting en dergelijke daar even aangegeven wordt. Nou, dat is gewoon uiteindelijk wel een PNG, maar die PNG kan je via een writable bitmap zelf genereren en erop plaatsen. Nee, je kan alleen van links naar rechts scrollen. Daar zullen we nog mee moeten doen. Ook niet van boven naar beneden scrollen, het is alleen links-rechts. Panorama en pivot zijn verschillende dingen. Hè? Hebben ook een verschillende doelstelling. Lees daarvoor dat die UX-guidelines. Daar wordt het heel erg duidelijk in uitgelegd van wanneer moet je nou het ene control gebruiken en het andere control gebruiken. En ieder heeft zijn doelstelling. Dan wat anders. Hoe ga ik nou met tekstboxen om? Op het moment dat ik een applicatie heb en ik wil daar tekstboxen hebben. En ik laat even zien, file, nieuw project. Ik ga maar weer uit van het standaard applicatietje en ik denk, nou, ik wil een stukje user input hebben. Ik wil de gebruiker vragen wat zijn naam is, wat zijn e-mailadres is, of hij een website heeft en dat soort zaken. Nou, daarvoor heb ik hier een content panel. En in de content panel wil ik een aantal tekstboxen plaatsen. Nou, dan is het handig dat ik daar eerst een stack panel in plaats. Dus ik zet een stack panel, nee, niet de projectfilter, maar de assetfilter. Ik pak een stackpanel, die zet ik in de content panel. Die heeft dan default een width en een height, maar die haal ik er heel snel ervan af. En in de stackpanel ga ik dan mijn tekstboxen neerzetten. Dus ik zeg, ik wil daar 1, 2, 3 tekstboxen hebben. Ook die tekstboxen hebben een width en een height. Dat wil ik helemaal niet. Oh nee, de stackpanel heeft nog. Die is nog niet gescaled, horizontal aligned naar een stretch. Nou, dan heb ik hier 3 tekstboxen staan, maar ja, wat betekent nu welke tekstbox? Ik moet daar ook labeltjes voor zetten. Nou, dat betekent dat ik daar ook tekstblok controls voor moet hebben staan. Dus ik 1, 2, 3 tekstblokken. En dan even de positie binnen mijn XAML veranderen. Die daar en dan heb ik daar 3 tekstblokken. Ze moeten erboven. Daar zo. Die mag blijven staan. Die daar en die daar. Nou, dit is een labeltje en daarin kan ik zeggen, nou, dit is de vraag om een naam op te geven. Name, dubbele punt. Nou, geen dubbele punt. Dat is weer iets in een metro, die werkt niet met dubbele puntjes achter de labels. Dit is dan de e-mailadres dat ik vraag. En dit is dan de website. Ja, de ene wel met hoofdletters, de andere niet met hoofdletters. Daar moet je dan nog even een keuze in maken. Maar wat je ziet is dat ik de opleiding, die gaat hier mis. Nou, die opleiding die kan ik fixen. Die kan ik fixen door de margin hier op 12 te zetten. 12 is het magische getal op het gebied van de marges. Waar ben je? Daar zo. Een betere manier om dat te fixen is gebruik te maken van een aantal stijlen. Blend heeft een aantal ingebouwde stijlen en dan kan ik hier bij Object Edit Stijl zie ik dat er een aantal stijlen voorgedefinieerd zijn voor tekstblokken. En er is hier een stijl en dat is deze, de Phone Subtitle Stijl, die daar heel uitermate geschikt is om voor die labeltjes te gebruiken. Dat doe ik dus ook bij deze Edit Stijl, Apply Resource, deze Subtitle Stijl. Daarmee wordt de kleur net iets grijzer en de margins worden goed ingesteld, zodat je voldoende ruimte hebt om met je vingers daar invoer in te gaan doen. Dus ja, zet daar even zo'n nette tekstblok voor. Wat je overigens bij elke tekstbox ook nog moet doen, is echt ook bij elke tekstbox, is heel even nadenken van welk soort inputspanel ik wil gebruiken. Ik heb daarvoor een property en die heet InputScope. En die InputScope, ja, daar kan jij een aantal keuzes uitmaken. Er zijn een 40, 50 aantal scopes van aanwezig. En dan kan ik zeggen, nou, deze, de naam, nou, dat is de default. Maar e-mail, daar is een speciale al voor ontwikkeld. Deze e-mail, die zet ik op e-mail SMTP-adres. En deze website, die zet ik dus op iets wat heet URL. Ja, en er zijn er een aantal voor gedefinieerd, hè, voor specifieke voor adres, specifieke voor datums. En dat soort zaken. Maar op het moment dat ik dat doe en ik start mijn applicatie op, zal je zien dat op het moment dat ik een juiste tekstbox selecteer, de input panel die hieronder komt, ja, hier gewoon A tot en met Z bevat. Pak ik die bij e-mail, dan zie ik dat er ineens een .com hieronder bijvoorbeeld bij komt. Pak ik die van een website, dan zie ik, ja, die lijkt wel heel erg veel op die e-mail. Oh, ik heb dezelfde nog geselecteerd. Mijn emulator wil vandaag niet zo. Dan zie je dat die apenstaart daar weer verdwenen is, maar die .com daar weer staat. Waarom staat in de emulator .com? Omdat ik de Amerikaanse instelling in de emulator aan het gebruiken ben. Nou, doe dat dus voor elke tekstbox. Even nadenken, wat is jouw inputscope? Op een gegeven moment kan het natuurlijk voorkomen dat je zoveel input hebt dat het allemaal niet meer te zien is. Dus wat doe ik even? Ik ga deze twee laatste ga ik een aantal keren kopiëren. En dan zie je, dan heb ik er zoveel dat het niet meer op het scherm past. Ja, en dan heb je dus een probleem. Hè? Op het moment dat ik nu opstart, zie ik, ja, onderaan kan ik dus niet meer bijkomen. Nou, er is een hele eenvoudige oplossing voor. Wat je dan doet, is deze stackpanel, dan kan je vanuit Blend zeggen, nou, ik wil die groeperen in een scrollviewer. Ik wil dat deze stackpanel onderdeel wordt van een scrollviewer. En die scrollviewer zorgt er dan voor dat ik dus die stackpanel kan scrollen naar boven toe. Zodat ik ook bij de onderste tekstboxen terecht kan komen. Nou, doe ik dat, dan kan ik nu dus hier scrollen naar die onderste tekstbox. Of weer terugscrollen naar de bovenste tekstbox. Een scrollview is daar een heel prachtig mechanisme voor. En voor de mensen waar het te snel voor ging, ik zal het even undoen. Je selecteert de stackpanel en je zegt groep into a scrollviewer. En dan komt er om de stackpanel een scrollviewer te staan. En dat is in principe alles. Wat je ziet is, in mijn voorbeeldje heb ik heel veel een tekstblok en een tekstbox gebruikt. Tekstblok voor een header en een tekstbox voor het input. Nou, wat ik kan doen, ik denk van, dat heb ik vaak nodig. Ik kan ook besluiten om daar mijn eigen user control van te maken. Wat doe ik dan? Ik ga naar Blend. Ik selecteer een tekstblok en een tekstbox, dus ik selecteer ze beide. Deze twee groepeer ik dan weer in een stackpanel bijvoorbeeld. En die stackpanel selecteer ik en die zeg ik, nou, ik wil jou omzetten naar een user control. Make into a user control. En dat user control kan ik dan een naam geven. Een headered textbox. Dat is een textbox waar een header op zit. En de header textbox, ga ik even de XAML bekijken. In de XAML zie ik dat dat een tekstpanel is met een tekstblok en een tekstbox. Die weer in een grid staat. Nou, dan vind ik een beetje te veel van het goede. Dus eigenlijk wil ik hier, die grid ga ik opruimen. Laat ik de stackpanel gewoon mijn layout route maken. Die grid is niet meer nodig. En dan is dit voldoende. Nou, deze tekstblok heeft een naam gekregen. Deze tekstbox heeft ook een naam gekregen. Nou, dit noem ik dan tekstbox content. En dit noem ik tekstblok header. Want ik ga dadelijk vanuit code daar nog iets mee doen. Dus handig dat ze een naam hebben. Ik heb dat even in XAML zelf gedaan. Als je zegt, ja, ik ben niet van de XAML, kan ik me ook indenken. Dan heb je hier een invoervakje waar je de tekst, de controls, een eigen naam kan geven. Nou, waarom heb ik namelijk nu nog code nodig? Nou, ik wil dat de gebruiker, wij, de programmeurs, zelf invloed hebben op wat voor labeltje komt daarboven. En wat is de tekst die in de tekstbox staat? En wat is de input scope? Nou, op dat moment moet jij in de code behind van de header tekstbox even nog drie properties schrijven. Een header property, een text property en een input scope property. De header wordt in de tekstblok geplaatst. De tekst wordt in de tekstbox geplaatst. En de input scope wordt gezet op de tekstbox. Nou, deze drie regels code, of zes, ja, negen regels code, wat zijn het? Die neem ik over. Ik ga naar mijn projects. Ik zeg dat ik de code behind wil bekijken. Nou, F4 om even de volledige weergave te krijgen. Ik plak ze erin. Nou, opmaak is niet geweldig, maar op deze manier heb ik dus deze drie properties toegevoegd aan mijn header textbox control. Nou, ik build dit. Hopelijk gaat het allemaal goed, maar ik denk het wel. Even builden, build succeeded, zegt hij. Ik ga nu naar mijn mainpage. En wat zie ik op mijn mainpage als ik F4 doe? Zie ik dat in mijn stackpanel nu een header textbox staat. Nou, ik gooi even de rest ook weg. Want ik kopieer gewoon nu een aantal keren mijn header textblok. En je ziet dat elke header textbox voorzien is van een labeltje en een textbox. Nou, dat labeltje kan ik nu via die property, nou, wat had ik bedacht? Header, hè? De property header, nou daar staat nu name. Nee, ik wil dat dit URL gaat zijn. En bij deze moet dat de property e-mail zijn. Nou, zo kan ik ook de inhoud van de tekstbox zelf veranderen door de tekst property te veranderen. Nou, mijn e-mail is fons.sonnemans@reflectionit.nl. Helaas, hij is echt zo lang. En ik had ook nog een input scope. Ik had een input scope property gemaakt, maar op een of andere magische reden wordt die input scope property die ik gebruikt had hier niet getoond. Wat daar precies de reden van is, waarom Blend dat niet herkent, ik weet het niet. Dus ja, de enige oplossing die ik heb is dat ik die input scope gewoon, ja, met IntelliSense input scope, want daar wordt die wel getoond, is, ja, wat hadden we, zoiets als URL. En dan kan je dat alsnog in XAML opgeven. Helaas, de Blend ondersteuning is niet super daarin. Ik weet niet wat jij bedoelt. Jij wil een staal doorgeven van boven naar beneden. Ja? Nou, niet op een staal, hè? Een staat staat op een waarde. Nou, dit is een nadeel. Deze properties zoals ik ze nu gebouwd heb, die ondersteunen wel dat normaal gesproken Blended doet. Maar dingen als data binding, styling en templating worden niet ondersteund op het moment dat dat normale properties zijn. Kijk, ik kan het laten zien, deze URL, op het moment dat ik hier weer zoek naar de header. Dan zie je dat de knopjes data binding, templating, resources, styling, animatie, allemaal niet mogelijk zijn. Dat komt omdat dit normale properties zijn. Wil je dat wel hebben, dan moet je je afvragen of je normale properties maakt of dat wat ze noemen dependency properties. Dependency properties, op het moment dat ik die techniek had gebruikt, maar ja, het is een beetje veel werk om dat in een demo te doen. Sowieso in Blend is de ondersteuning niet geweldig. Meestal doe ik dat in Visual Studio, want dan kan ik een code snippet daarvoor gebruiken. Dependency properties genereren nogal een lap code en dat is voor een demo niet zo geweldig. Ja, op het moment dat je daar dependency property van maakt, kan je daar wel data binding, styling, animatie en alles op loslaten. Voor een prototype is dit voldoende. Uiteindelijk zou ik die omzetten naar dependency properties. Maar dat kan achteraf ook nog. Hè. Er blijven nog wel properties, maar dan komen er nog 10, 12 regels per property erbij. Wat kunnen we in Blend nog meer? We kunnen gaan werken met resources, we kunnen gaan stylen en we kunnen gaan templaten. Wat zijn resources? Resources kan ik een eigenschap. Een eigenschap kan alles zijn. Een kleur, een tekst, een waarde van een breedte, een dobbelwaarde, een integerwaarde. Die kan ik opslaan als een reusable object. Ik kan daar een key aan toekennen en die kan ik dan verderop in mijn applicatie nog een keer gebruiken. Nou, hoe doe ik dat? Even een voorbeeldje. Ik ga bijvoorbeeld deze applicatie title. Wat zal ik eens als resource doen? Ik ga daar een brush op instellen. Niet de bedoeling eigenlijk, applicatietitel moet standaard gewoon de standaard kleur hebben. Maar op het moment dat ik hier die rode kleur ingeef, kan ik deze foreground color vervolgens gaan converteren naar een resource. Nou, die resource kan je een naam geven, die kan je opslaan in het document zelf of die kan je opslaan in de applicatie. Doe je dat in de applicatie, is deze resource ook te gebruiken voor andere pagina's. Of ik kan besluiten om daar een resource dictionary van te maken. Een resource dictionary, dat is een los bestand die je dan een naam kan geven. Zoiets als my resources. En daarin stop ik mijn eigen resources in. Nou, in de my resources maak ik iets als de brush, ja, brush rood. En in de brush rood, op het moment dat ik die gemaakt heb, kan ik diezelfde brush rood ook gebruiken om de foreground color hier op brush rood te zetten. En dat betekent, die brush rood is rood. En op het moment dat ik die brush rood nou hier ga besluiten, nou deze rood vind ik niet mooi, ik wil hem toch wat een andere kleur rood, zie je dat die op beide plaatsen mee veranderen. En daarmee kan je je applicatie toch een uniforme look en feel geven. Lijkt een beetje op CSS styling. We hebben ook een styling techniek. En de styling techniek, daarmee kan ik van een visueel element, bijvoorbeeld een button, een textbox, nou, wat dan ook, kan ik besluiten dat ik een aantal properties, dus niet één properties, maar een aantal properties, bijvoorbeeld ik heb hier het lettertype en de kleur van de font van de button, een andere weergave gegeven. En op het moment dat ik daar een stijl van aanmaak, kan ik die stijl van die button een aantal keren gebruiken. Nieuw project. Ik ga het hier ook op een button doen. Het kan in principe op allerlei soorten controls, maar ik heb hier een button en daar een button en daar een button. En van die button heb ik hier de menuoptie Object Edit de staal. Edit een empty staal voor deze button. Nou, die staal kan ik weer een naam geven. Die staal kan ik in de pagina opslaan of in de applicatie of ook hier in de resource dictionary. Ik zal het nu in de applicatie doen. En dan zie je, nou, dit is de stijl van de button. Dan ga ik zeggen, nou, deze button die moet een andere kleur border brush hebben. Om wat voor reden ook, die moet blauw zijn. De foreground brush moet rood zijn. En de fontgrootte moet 24 zijn. Net iets meer. Dan heb ik hier een stijl aangemaakt. En die stijl, wat is dat uiteindelijk? Dat is deze stijl. Die heeft de naam buttonstijl. En dan zie je dat ik deze drie properties een andere waarde heb gegeven. Nou, in mijn mainpage heeft hij automatisch opgenomen dat deze button die stijl gebruikt. Ook dat zal ik even in XAML laten zien. Dat zie je dat hier bij deze eerste button, zie je dat die stijlverwijzing verwijst naar button stijl 1. Nou, datzelfde grapje kan ik ook voor deze button doen. Ik ga weer naar menuoptie stijl toe. En in plaats van een nieuwe aan te maken, kan ik nu zeggen, ik wil die buttonstijl die ik nu al heb, ook op deze button van toepassing laten zijn. En hier nu ook op deze button van toepassing laten zijn. Nou, werk met namestijlen. Alle stijlen moeten een naam hebben. In de Mongo-update, ofwel Windows Phone 7.5, kan je met impliciete stijlen werken. Dan kan je zeggen, alle buttons moeten deze weergave krijgen. Maar daar zullen we nog even een halfjaartje op moeten wachten. Bij templating kunnen we nog een stapje verder gaan. Bij templating, daarbij kan ik zeggen, nou een button, daar wil ik de hele visuele tree, hoe de button zichzelf moet weergeven, wil ik helemaal veranderen. Ik wil dat dat gewoon helemaal iets anders wordt, gewoon omdat ik het ja, een andere weergave daarin wil hebben. Eens even kijken of we dat ook kunnen. Ik heb hem nog niet opgestart, maar jullie geloven dat op runtime ook die kleuren getoond worden, hè? Lijkt me wel. Faal, nieuw project. Een Windows Phone application. Ik zet er ook weer een aantal buttons op. Daar een button en daar een button. En vervolgens kan ik tegen zo'n button zeggen, ik wil de template van deze button aanpassen. Dus niet de stijl, wat ik zojuist gebruik, maar de template aanpassen. Ik kan leeg beginnen, maar ik kan ook met een kopietje beginnen. Dat is zeker zo makkelijk. Buttonstijl, doe dat maar in de application. En dan zie ik, dit is de buttonstijl. En dan zie je de button. De button is zelf weer opgebouwd uit drie componenten, drie controls. Een button heeft zelf een grid waar een background in staat, wat van het type, laten we even kijken, dat is een border. En in de border staat een content container. Namelijk, dat is de plek waarin de inhoud gepresenteerd wordt van de control. Ja, en nu kan ik zeggen, nou, ik wil daar nog iets meer in hebben. Ik wil dat in deze button ook een ellips komt staan. Dus in de grid zet ik ook een ellips. Nou, en die staat er dan zo. Nou, dan verplaats ik hem. Zo, dat was niet de bedoeling. Undo, dat werkt gelukkig goed. Hij moet erachter komen staan. En die ellips die heeft nu een witte kleur. En die moet... de ellips heeft een witte kleur. En die moet blauw worden. En ja, ik kan daar mijn eigen weergave in bedenken. En die ellips die wil ik gecentreerd hebben in het midden. Daar zo. Ik vind dit is een mooie vorm van een button. En op het moment dat ik dat gedaan heb, heb ik hier die template. En die template kan ik nu ook op andere buttons van toepassing laten zijn. Ik kan deze button selecteren. En op dezelfde manier kan ik hier nu de resource, die buttonstijl, ook op die button van toepassing laten zijn. En ook van deze button de toepassing laten zijn. Nou, dat stylen, dat templaten, kan je niet alleen de visuele weergave mee veranderen. Je kan ook het gedrag ermee veranderen. Hoe moet deze button reageren op de events? Ik ga terug naar de stijl van deze button. Ik zeg, ik wil de template van deze button wil ik veranderen. Daarvoor hebben we namelijk iets wat heet states. Nou, ik ben dat knopje kwijt, dus ik ga even states toevoegen. Ik heb hier een beetje kleine resolutie. Dan laat ik die uitzetten en dan zie ik dat ik hier states heb. Dan zie je zo'n button heeft een aantal weergaves. En een van de weergaven is, hoe moet jij eruit zien als jij normaal bent? Of als je een mouse over hebt? Ja, een mouse over op een Windows Phone, dat is niet echt, ja, dat heb je niet echt. Want je hebt niet echt een cursor. Dus, maar ja, dat is afkomstig uit de Silverlight voor de desktop. Dus die hebben ze erin laten zitten. Hoe moet je eruit zien als je press bent? En als je press bent zie je bijvoorbeeld, ja, dan wordt zo'n button weergegeven met een witte achtergrond. Maar ja, in dat geval, als je press bent, vind ik dan is dat nog niet voldoende. Ik wil dat in dat geval de ellips bijvoorbeeld een beetje groeit. Dus ik kan daar een transformatie hier instellen. Op het moment dat jij press moet de button scalen. Ik wil dat de x-factor dan 1.4 wordt en de y-factor nou, nog veel groter wordt. Ik zeg niet dat dit de nuttigste button is, hè, maar het is een beetje wat daarmee kan. Dus je kan hier van de states die een button heeft, kan je aangeven wat moet er gebeuren op het moment dat die geprest is of gedisabled is. Nou, dat heb ik gedaan. Start ik nu op. Zie ik mijn drie buttons. En op het moment dat ik op de button press, dan zie je dat hij niet alleen wit wordt, maar ook een ellips krijgt die groter is. Nou. Dus drie technieken die je kunt inzetten om je applicatie mooi te maken. Behaviors. Ja, behaviors is echt iets voor designers. Ik weet niet, wat zitten hier in de zaal voor designers of programmeurs? Even designers de handen omhoog. Een paar designers, de rest ontwikkelaars. Oké. Behaviors is, vind ik, een typisch design ding. Wat kan ik met behaviors doen? Ik kan daar interactie-elementen, dingen die moeten gebeuren, toepassen op controls. En daarmee kan ik programmeren zonder code te schrijven. En ja, dat is eigenlijk het makkelijkste. Hè? Programmeren zonder code te schrijven, dat is ook wel mijn ding. Ik ben zelf wel programmeur eigenlijk, toch? Maar ja, als ik het lui kan doen, dan doe ik het graag lui. En wat kan ik bijvoorbeeld... laat ik het voorbeeldje dat ik nu heb gewoon gebruiken. Ik ga hier weer uit. Daar zo. Ik heb hier mijn mainpage. En in assets heb ik hier een apart iets, dat heet behaviors. Zojuist was ik elke keer met controls bezig, maar bij behaviors even mijn filter uitzetten. Daar heb ik hier een aantal behaviors. En één bekende is de change action property. En de change action property die sleep ik en laat ik los op mijn button. En bij de change action property kan ik vervolgens aangeven dat ik een bepaald control, bijvoorbeeld hier die page name, daarvan de property tekst wil veranderen in zoiets als Hello World. En kies ik hier Hello World, betekent als op deze button geklikt wordt, dan moet de tekst property van de page title veranderen in Hello World. Nou, en daarmee, op het moment dat ik nu opstart, heb ik, als ik op deze button klik, dat daar Hello World komt staan. Maar mijn emulator is op een of andere manier de laatste 2 weken erg traag geworden. Ik heb iets gedaan wat funest is. Ja, waarschijnlijk moet ik nieuwe hardware hebben. Maar ja, dat kan ik met een action programmeren. Actions zijn heel leuk, zijn heel krachtig. Met de nieuwe Node of met de nieuwe Mongo update krijgen we veel meer actions en behaviors en triggers. We hebben nu een beperkte set. Maar gelukkig hoeft het daar niet mee te blijven. We kunnen zelf ook dingen als actions toevoegen. Bijvoorbeeld, ik kan een action toevoegen die ik noem de reverse text action. En de reverse text action, dat is dan een stukje code dat ik moet schrijven. De reverse text action is een klasse, die subklasse is van trigger action. De designers gaan dit dus niet doen, hè. Die gaan hem dus vragen aan de collega's waarschijnlijk. En ik zeg dat deze reverse text action van toepassing kan zijn op een textbox. En dan heb ik hier één methode, de invoke methode. En dat is de methode die uitgevoerd wordt op het moment dat dus de actie gestart wordt. En ja, in dit ding ga ik dan zeggen, nou, ik heb een variabele gars. Is van de this.associated object. De associated object is van bij mij een textbox, omdat ik ja, hier textbox heb opgegeven. Die heeft een text property. En die kan ik omzetten naar een gar array. Dan gebruik ik de array.reverse methode om die gars om te draaien. En dan kan ik vervolgens zeggen, nou, de tekst, de this.associated object, daarvan de tekst, wil ik weer vullen met een nieuwe string. En dat is de gars die ik zojuist heb omgedraaid. Nou, 3 regeltjes code, geen rocket science, maar leuk voor de demo. Op het moment dat ik deze klasse compileer en terugga naar mijn mainpage. En ik klik weer op F4, want ik was even iets kwijt. Dan heb ik nog wel even een textbox nodig. Textbox zet ik hier op mijn scherm. Daar zo heb ik een textbox. Nou, prachtige textbox button. Jij even een klein beetje verplaatsen. Maak er een beetje een rotzootje van. Maar op het moment dat ik nu naar mijn behaviors toe ga. Als het goed is, staat hier die reverse text action erbij. Die sleep ik op deze button. Oh nee, die kan ik niet op de button slepen. Hè? Want ik had gezegd, je moet hem toepassen op de textbox. Dus ik sleep hem op een textbox. En vervolgens geef ik aan dat deze textbox veranderd moet worden als op deze button geklikt wordt. Dus als op deze button geklikt wordt, dan moet hij die tekst omdraaien. Dan start ik op. Dan heb ik hier een textbox met de tekst. Textbox, draai ik dat om, dan staat er nog iets. En klik ik daar nog een keer op, staat er gelukkig weer textbox en dan kan ik wel lezen. Nou, dat staat hier geprogrammeerd, deze reverse text action, met een event trigger. En ik kan niet alleen actions gebruiken, ik kan ook mijn triggers veranderen. Op dit moment is dit een event trigger die zegt, als je op deze button 1 klikt, dan wordt die action gestart. Maar ik kan ook kiezen voor een heel ander type trigger. Ik kan kiezen voor een timer trigger. En bij mijn timer trigger kan ik zeggen, nou, om de 2000 milliseconden moet jij deze actie uitvoeren. En start ik nu op, dan hoef ik nergens meer op te klikken. En kan ik heel eenvoudig wachten, 2 seconden, en als het goed is, staat er dan het omgedraaide. En weer 2 seconden later staat er weer wat anders. Dus voor hele andere dingen te gebruiken dan alleen klikken op een bepaald control. Ik heb gisteren in de demonstratie van de toolkit heb ik een eigen trigger gebouwd, een gesture trigger, zodat je de hold en de tap, en ik heb er ook eentje waar ik de flick gestures kunt gebruiken om dit soort acties te activeren. Nou, hele leuke techniek. Custom behaviors, en dit is dan de code voor die reverse text action. Voor als je dat nog eens een keer na wil lezen. Animaties. Ja, animaties zijn hele handige dingen. Animaties zijn hele handige dingen, want daarmee kan jij, zoals het filmpje ook toont, toch interactiviteit in je applicatie brengen. En daardoor maak je hem wat spannender. En spannende applicaties zijn mensen toch eerder voor geneigd om daar geld van neer te leggen. Er zijn een aantal technieken om dat toe te passen. Storyboards of states. En iets wat ik gisteren gedemonstreerd heb, maar dat ga ik vandaag denk ik dan maar niet meer herhalen. Ja, ik moet even naar de tijd kijken, misschien heb ik daar nog wel tijd voor. Gebruik maken van de toolkit transitions. Maar dan zullen we even kijken of we daar nog tijd voor hebben. Wat gaan we doen? We gaan een nieuw projectje starten. Nieuw project, phone application. En ik heb hier een phone application en ik zet er weer een button op. En deze button die ik hier heb staan, die wil ik gaan animeren. En dat kan ik heel eenvoudig doen hier. Bij mijn object en timeline. Dat timeline dat heeft te maken met mijn storyboard. Ik kan hier een storyboard aan gaan maken. Storyboard kan je naam geven. Nou, voor de demo vind ik storyboard 1 een prachtige naam. En dan zie je dat jij hier kunt aangeven wat moet er gebeuren in deze storyboard. Nou, op tijdstip 0 moet ik deze button op deze plaats waar hij nu is getoond krijgen. Op tijdstip 1 seconde ga ik deze button gewoon op een andere plek neerzetten. Hier zo, nou als ik de shift inhoud. Nee, ik wil even undoen. Als ik de shift inhoud, heb ik alleen maar een horizontale, een verticale verplaatsing. Kan ik niet naar links en rechts. Oh, niet naar links en rechts, dacht ik. Ik heb de shift te vroeg losgelaten. En op tijdstip 2 seconden wil ik dat hij geroteerd wordt. Gewoon op zijn kop gaat staan. Nou, dit is mijn animatie. Daar zo, daar zo. Nou, van de storyboard, op het moment dat ik die selecteer, kan ik ook zeggen, nou, als die storyboard gedraaid heeft, wil ik ook weer de auto-reverse, dat hij ook weer terugkomt op zijn beginpositie. En daarmee, ik kan ook nog een repeat behavior opgeven, hoe vaak moet deze storyboard zich herhalen. Nou, 1 keer vind ik meer dan voldoende. Dus ik heb hier een storyboard met een animatie. Het is nog niet zo'n spannende animatie. Ik heb hier ook alleen maar wat dobbelwaardes geanimeerd. Ik had ook nog bijvoorbeeld een kleur of iets dergelijks kunnen animeren. Maar nou, voor dit is dat voldoende. En dan moet ik hem op gaan starten. Ja, een opstarten van de animatie. Ja, daar heb je normaal gesproken heb je daar code voor nodig. Maar ja, ik ben niet van de code voor vandaag. Dus ik ga weer een action gebruiken. De control storyboard action. Die laat ik los op de button. En daarbij geef ik aan dat als op deze button geklikt wordt, moet hij storyboard 1 playen. Dus opstarten. En nu heb ik mijn animatie die ik wil hebben. Ja, en met mijn snelheid van mijn emulator ziet het er wat hakkelichter uit. Maar geloof me, op het moment dat je dit op de echte hardware deployt, dan ziet dat er allemaal prima uit. Nou, van zo'n animatie die ik hier heb, bijvoorbeeld het naar beneden bewegen, hier die translate i, kan je ook nog een easing functie aangeven. Een easing functie is in wat voor patroon moet die animatie naar beneden toe plaatsvinden. Nou, ik moet hem even op deze hebben. Deze animatie die naar beneden toe gaat, dat wil ik dat jij dat, ik kan dat met een back doen. Op het moment dat ik met een back doe, zie je, ja, dan heb je daar een soort bounce effectje in. Dan gaat hij iets verder als dat hij origineel moet komen en dan moet hij weer terugkeren. En ja, dit soort easing functies, daar zijn er een heel aantal geprogrammeerd. Als je wil kan je ze ook nog zelf programmeren, maar ik zou er zelf niet aan beginnen. Het is meer dan voldoende waaruit je kan kiezen. Nou, dat is een aardige functionaliteit. Nou, deze animatie die doe ik allemaal met storyboards. Maar er zijn meerdere technieken om animaties te doen. En een andere techniek wil ik laten zien. En die hebben we zojuist eigenlijk ook al een klein beetje gezien met die states van die button. Die button, als je daarop prest, dat die dan groter werd. Ook dat kan je gebruiken om te animeren. Want dat groter worden van dat cirkeltje, dat is eigenlijk ook een animatie geweest. Dus ik ga een nieuwe phone-applicatie aanmaken. En in mijn phone-applicatie heb ik hier mijn content panel. Dat is een grid. Nou, die grid ga ik even verdelen in vier cellen. Kom. Daar zo. Ik heb daar vier cellen. Ze zijn niet helemaal even groot. Maar dat is niet zo belangrijk. In deze cel zet ik een button. Daar zo. Die button die geef ik een marge. Nou, ik wil die eigenlijk op een marge van 12. 12, 12, 12, 12 komt te staan. Dus daar staat mijn button. En deze button, die wil ik eigenlijk laten animeren naar deze cel. Dus die moet verplaatsen naar deze cel. En de tekst moet veranderen. Nou, ik heb nog een button nodig. Weet je wat? Ik kopieer deze button. Ook nog eens een keer. En die button die ik gekopieerd heb, staat hier. En die wil ik ook op marge. Nou, daar staan. Ik heb twee buttons. Deze button en die button. En nou ga ik hier naar states. En dan zie je, nou, dit user control. Een pagina is ook een user control. Heeft op dit moment nog geen states. En wat ik kan doen, ik kan zelf een state groep aanmaken. Ik kan zeggen, er zijn twee vormen waar deze pagina zich moet presenteren. Eén vorm is de normale vorm, normal. En de andere is, nou, dan raak ik het maar heel speciaal, hè? De special vorm, de special state. En in de special state, daarin wil ik deze button, de kleur veranderen. De foreground kleur is nu wit en die moet blauw worden. Daar zo. En nee, de foreground kleur moet blauw worden. Ik denk al, waarom doet hij het niet? En ik wil dan ook dat hij zichzelf verplaatst naar een andere rij, een andere kolom. Dus verplaats je naar rij 1, kolom 1. Dan moet hij daar komen staan. Dus in de normale weergave zie je er zo uit. In de speciale weergave zie je er zo uit. Nou, vervolgens kan ik hier aangeven hoe lang mag jij over deze state wijziging doen. Nou, normaal zou ik dat heel kort zetten, maar nu voor de demo zet ik dat gewoon even op 1 seconde. Zodat je die animatie van de wit naar blauw wat duidelijker weergegeven ziet en ook de verplaatsing naar de grid. Nou, dan heb je hier een knopje. Dit knopje heet de preview knop en dan zie jij hier ook in preview ook hoe de animatie plaatsvindt. En dan lijkt het dat hij dadelijk niet goed doet hoor, want als ik nu van normal naar special ga, dan zie je dat de kleuranimatie van wit naar blauw, daar doet hij netjes 1 seconde over. Maar de animatie in het grid, dat doet hij ja, in 1 keer. Ja, en dat komt omdat ik hier dit knopje, de fluid layout, nog niet heb aangezet. Op het moment dat ik nu hier dit knopje fluid layout aangeef en ik verplaats van normal naar special, zie je dat ook de animatie in de grid, het veranderen van een rij en een kolom, omgezet wordt naar iets wat fluid verloopt. Want dat is normaal een property. De property rij en kolom is een property die normaal niet te animeren is. Maar op deze manier is dat wel te animeren. Nou, en ook als ik opstart, zou je dat gewoon netjes moeten doen. Oh ja. Ja, hij zou dat wel moeten doen. Maar ik heb nog niks aangegeven wat er moet gebeuren wanneer die state-overgangen plaats moeten vinden. Ik ben namelijk een stapje in mijn verhaal vergeten. Ik ga daar weer een behavior voor gebruiken of een go-to-state-action voor gebruiken. Die laat ik los op deze button. En bij deze button zeg ik, als je daarop klikt, ga dan naar die special state toe. En daarom had ik een tweede button nodig. Ik heb deze button. En als je op die button klikt, dan wil ik weer teruggaan naar mijn normal state. Vandaar dat ik twee buttons nodig had. Dus ik start weer op. En dan zie ik, als ik op deze button klik, dan zie je hem animeren. Maar waarom de kleur naar blauw niet meer doet, weet ik even niet. Als ik terug animeer, gaat hij hierheen. Waarschijnlijk heb ik hem te veel keer undo gedaan. Er is ergens iets verloren gegaan in mijn verhaal. Ik ga nu niet kijken waarom dat zo is. Nou, de derde manier waarop je een animatie kunt doen, is een animatie van gebruik maken van de transition effects. En ik moet even kijken, heb ik daar tijd voor? Zijn er veel mensen gisteren aanwezig geweest? Nou, 2, 3, dan denk ik, dan kan ik dat vandaag ook nog wel doen. Ik ga een nieuwe pagina maken. Voor die mensen die hebben dit gisteren al gezien. Faal, nieuw project. En dit project, heeft een mainpage, ctrl 0 om even in te zoomen. En die mainpage, daar ga ik de naam van die page ga ik ook echt even veranderen in iets wat heet mainpage. Hier bij Common Properties kan ik daar mainpage op geven. En ik ga aan deze pagina, aan dit project, nog een tweede pagina toevoegen. Add new item. Een tweede pagina en dat noemen we about page. Daar zo, about. Ctrl 0, want ik wil hem weer helemaal zien. Ik selecteer hem en dan kan ik dit about page noemen. Normaal zou je overigens de titel lowercase doen, maar ach, ik mag ook een foutje maken. Ik kies hier mijn main page en op mijn main page daar pak ik een control. En dat control dat noem ik dat is het hyperlink control, de hyperlink button. Die zet ik nu ergens neer. Die hyperlink button, daar kan ik een content op aangeven. Zijn er zoiets als, ik wil naar de about. En hier bij de navigate URI kan ik opgeven naar welke pagina wil je dan navigeren. Nou, vanuit hier wil ik navigeren naar de about pagina. Nou, doe ik dat, dan ben ik eigenlijk al een heel end. Ik kan hiermee op deze knop klikken. En doe ik dat, dan ga ik naar die andere pagina. Gebruik ik de back button hieronder, dan ga ik weer terug naar mijn main page. En zo kan ik dat een tijdje blijven herhalen. Nou, wat je wel ziet is dat het navigeren naar een nieuwe pagina heel schokkerig gaat. Gewoon in één keer staat die pagina en ja, je zou daar liever een stukje animatie toepassen. Nou, dat kan, maar daarvoor heb je iets extra nodig. Wat heb je daarvoor nodig? Daarvan moet je gebruik maken van de toolkit. De toolkit kan je bij Microsoft downloaden. En dat betekent uiteindelijk dat ik bij mijn project een reference moet toevoegen, een extra DLL'tje moet toevoegen. Add reference. En die reference, ik had hem dacht ik op mijn desktop gestaan. De Microsoft Phone Controls Toolkit.dll. Een extra DLL reference. En doe ik dat, dan ben ik al half klaar. Het eerste wat ik moet doen is de DLL reference. En daarna moet ik een root frame veranderen in iets wat heet transition frame. Nou, waar kan je die terugvinden? Dat is een heel gezoek. Maar in de app.xaml. En de app.xaml heeft een code behind. Nou, als je helemaal die code behind afbladert helemaal naar onderaan. Dan vind je hier uiteindelijk iets wat zegt root frame is een phone application frame. En dit moet je dus nu veranderen naar een transition frame. IntelliSense vertelt hem, maar dat is stap 1 die je moet doen. Transition frame. En daarna kan ik naar mijn mainpage toe gaan. En bij mijn mainpage kan ik hier dit stukje tekst kan ik gaan plaatsen. Hier bovenaan in mijn pagina kan ik die tekst plaatsen. Dan krijg ik er allemaal foutmeldingen over van ik ken toolkit niet. Want wat is toolkit? Nou, dat is een namespace die je eenmalig moet registreren. Dus hier moet ik een XML namespace toolkit registreren. Oh ja, en Blend geeft daar geen IntelliSense op. Oh, dat is heel vervelend. Dat doet namelijk Visual Studio wel. En dan zoek ik even een andere noodoplossing om dit toch voor elkaar te krijgen. Dus ik doe even undo. Wat ik even doe om dat voor elkaar te krijgen, dat is ook weer een trucje. Maar ja, leven zit vol trucjes. Ik pak gewoon één van de controls uit de toolkit. Zoiets als de toggle switch. De toggle switch die sleep ik hier op. Dat is een soort checkbox, maar dan een andere weergave. Die zit ook in de toolkit. Die zet ik erop. En vervolgens verwijder ik hem meteen. Nou, weet je wat, ik laat hem gewoon even staan. Maar in principe kan je hem verwijderen. Maar wat dat gedaan heeft, die heeft voor mij die namespace hier nu geregistreerd. Hey, trucje. En nu kan ik wel dit hier kopiëren. Datzelfde moet ik ook bij de about page doen. Bij de about page moet ik ook diezelfde tekst hier neerzetten. En dan moet ik ook heel even die toolkit weer jatten, hier zo. Die namespace, die moet ik ook bij de about page daar bij plakken. En dan ben ik er. Dus ja, een beetje zammel gedoe. Ik beeld mijn project. Ik start hem op. Mijn mainpage komt me op. Op het moment dat ik hier op about klik, dan zie je dat met behulp van een animatie, die het bij mij niet helemaal geweldig soepel doet, maar je ziet hem een beetje als een klapdeur, ja, wegklappen. En de andere klapt er weer overheen. Dus ja, soms doet hij het beter en soms doet hij het wat minder goed. En het lijkt erop alsof hij er vandaag niet zo zin heeft om dit netjes te animeren. Hier nog even de toggle switch, iets wat in de toolkit zit. Een wat mooiere vorm van een tekstbox. Is dit jou wat te veel werk? Wat ik me best wel in kan stellen, in kan denken dat dit te veel werk is. Om dat bij elke pagina die toolkit bovenaan te registreren. Of bij elke pagina die XAML in te plakken. Dan is er ook nog een trucje dat je een stijl aanmaakt voor een pagina. Waar automatisch die toolkit al in voorkomt. Nou, die stijl die heb ik hier even in mijn commentaar van mijn PowerPoint neergezet. Dus ik ga naar mijn app.xaml toe. En in mijn app.xaml kan ik die stijl gewoon hierin plakken. Dat is niet zo'n hele spannende stijl. Dat is dezelfde stijl waar ook weer een transitie in zit. Maar nu gebruik ik niet die klapdeuren. Maar ik gebruik hier een slide transition. Dan gaan ze van links naar rechts inschuiven. Nou, je hebt 4 vormen die er al standaard in zitten. Dit is een van die andere vormen. Deze stijl heet default page. En dat betekent dat ik nu naar mijn about page toe kan gaan. Ik kan die... toolkit gedoe kan ik er weer helemaal uitslopen, want dat vonden we helemaal niet mooi. Dat kan ik hier ook uitslopen. En ik kan weer naar mijn designer toe gaan. En ik selecteer hier phone page. Ik ga hier naar de property stijl. En bij mijn stijl kan ik hier kiezen voor mijn local resource. Een keer beelden misschien. Ergens gaat iets mis. Beeld starten, beeld succeedt. Ja, hij was even van de WAPS af. Hopelijk doet hij het nu wel. Local resource, kijk, daar staat hij. Ik kan hier nu kiezen voor default page. Dat doe ik op deze, dat doe ik ook op de about page. Ik geef hier aan dat ik deze stijl wil zetten op. Had ik het al op de about page gedaan? Nou, ik weet niet waarom dat misgaat, maar dan doe ik het hier met het handje. Stijl is static resource default page. Op het moment dat ik nu beeld. Jongens. Beeld succeeded, maar hij wil het toch niet helemaal goed doen. Kijken of hij het wel gedaan heeft. Want hij zegt wel beeld succeeded. Nee, hè, want het is het verkeerde voorbeeldje. Ik zie even niet wat ik hier fout doe. Nee, die staat er wel. Nou, ga niet te veel tijd aan spenderen. Dit zou normaal gedaan hebben. Gisteren heeft hij het ook nog gedaan. Dus ja, ik doe nu iets anders als anders. Laatste wat ik wil laten zien, de laatste 2 dingen die ik wil laten zien, is gebruik maken van data, of sample data. En wat kan je daarmee? Op het moment dat je daar een applicatie hebt, en je zegt, nou die applicatie, daar wil ik een mooie applicatie met producten tonen, die ik wil gaan verkopen of wil gaan adverteren. Ik beeld mijn project even kijken of deze het wel doet. Ik blijf hier een probleem krijgen dat each dictionary entry must have a key value. Ik heb toch een nieuw project gemaakt? Even uitblend. Ik heb het gevoel dat er iets heel vervelends plaats heeft gevonden. Nieuw project. Nummer 30. Beeld succeed. Oké, we zijn in ieder geval weer een stukje verder. Ik denk dat er toch een technisch probleempje met Blend zelf opgetreden is. Nou, wat heb ik hier? Ik heb hier een datatapje. En in een datatapje kan ik kiezen dat ik een nieuw sample data wil aanmaken. Ik wil een lijst van producten tonen en ja, daarvoor moet je eigenlijk programmeur zijn. En we zijn hier aan designen en ik ben nog helemaal niet toe aan programmeurs, want ik wil eerst wat uitproberen. Kan ik gebruik maken van sample data? Nou, die sample data kan je op projectniveau of in het document opslaan. Nou, ik wil dat op projectniveau opslaan. En dan zie je dat je hier een collectie hebt. Nou, mijn collectie bestaat uit producten, dus products. En elke product bestaat uit 2 properties. Nee, ik wil elke product heeft 3 properties. Ik heb een property die heet, ik heb een naam van een product. Ik heb een prijs van het product. Een prijs, we doen het even Engelstalig. En we hebben hier een image, een plaatje. En die naam, daar kan ik hier kiezen. Nou, wat voor soort naam heb je? Nou, je hebt hier allerlei voorbeelden waar je uit kan kiezen. Nou, ik vind een lorem ipsum prima, maar hij moet wat minder lang zijn. 2 woorden in mijn lorem ipsum vind ik prima. De image, dat moet van het type image zijn. kan je zelf een directory aanwijzen met allemaal plaatjes die je gebruikt. Doe je dat niet, krijg je standaard een verzameling van stoelen. Maar voor nu vind ik mijn stoelen prima. En kies ik hier een price, dan zeg ik, nou, dat is een stringetje voor mijn sample data. Een stringetje van het type price, zodat ik daar dollartekens en dergelijke voor krijg te zien. En dan kan ik hier ook even previewen. Dan kan ik zien, nee, dit is mijn sample data. Als ik er niet mee eens ben, ik zeg, deze naam vind ik niet mooi, dan moet crasher worden, dan kan ik die nog editen. Ik heb hier nu op het moment 10 stoelen. Ik kan ook zeggen, nou, maak er maar 20. Dan zie je dat de lijst weer wat langer wordt. En dan zeg ik, oké, dit is mijn sample data die ik wil hebben. En dan het enige wat ik nog moet doen, is deze productenlijst, die kan ik hier nu oppakken. En kan ik hier naartoe slepen. En dan heeft hij voor mij, ik zal even dit inzoomen, jij hier weg. Ctrl 0, even wat groter maken. Heeft hij voor mij hier een listbox aangemaakt? Nou, die listbox moet schermvullend zijn. Dus ik zeg, nou, auto size fill, maak hem maar helemaal groot. En dan zie je dat ik hier mijn stoelen met de naam en de prijs hier heb staan. Nou vind ik de weergave van die stoel nog niet zo heel mooi. Dus ik zeg, nou, die listbox, hè, ik wil jou een klein beetje opmaken dat ik de items template, hoe elk template getoond moet worden, wil wijzigen. Nou, dat kan ik hier dan wijzigen met de items template. En dan zie ik dat ik een stack panel heb waarin de image, de tekstblok en die tekstblok getoond wordt. Maar ik kan een beetje inzoomen. Daar zo. En je ziet, die komen dus onder elkaar. Nou, deze twee tekstblokken, die kan ik dan weer groeperen in een nieuwe stack panel. En deze stack panel daarboven, daar zet ik nu de oriëntatie op horizontaal. En dat betekent dat die twee ernaast komen staan. Even kijken of de breedtes goed ingesteld zijn. Deze is goed. Kijk, daar zit nog een breedte op. Dat had niet gemoeten. Hier zit soms spontaan breedtes op. Dan loop ik altijd even na om te kijken of het goed is. Dat ziet er best aardig uit. De bovenste tekstblok die wil ik ook nog wat in een wat groter fontje hebben. Om daar meer aandacht aan te vestigen. Dat is metro, hè? Geeft iets wat belangrijker is, een wat groter font. Dan valt het wat beter op. Nou, dat is nou goed. Nou, dit is het wel. Ik wil daar ook nog, deze stack panel moet nog een bepaalde marge krijgen, zodat er wat meer witruimte is. Die image, ja, dat is nu een image van 64 bij 64. Nou, dat die image mag wat groter worden, 81 bij 81. Nou, dan ziet het er mooi uit. En dan kan ik opstarten. En dan zie ik dat daar een listbox staat, waar al mijn producten in getoond worden. En ja, dat scrolt mooi en nou, dat is precies wat ik wil hebben. En dat is ook echt een listbox. Deze listbox kan ik nu data binden, zodat bijvoorbeeld de titel van mijn pagina de naam krijgt van mijn geselecteerd product. De stijl van het geselecteerde product. Dat is het default gedrag. Dat is default gedrag, dat kan je wel aanpassen, maar daarvoor moet jij de template van de listbox aan gaan passen. En ja, dat is een beetje veel werk. Ja. Maar klopt, de geselecteerde item is default blauw. Nou, wat ik kan doen is deze tekstblok, de tekstproperty kan ik nu gaan data binden. Element binding toepassen op deze listbox naar de property selected item. Kies ik hier selected item, dan ben ik er nog niet helemaal. Waar is de S in het alfabet? Ik ben daar niet zo goed in. Selected item, daar is hij. Oké, ik ben daar nog niet helemaal tevreden. Ik wil hier custom expression. Van de selected item wil ik de name property hebben. Dus selected item.name. En als ik nu opstart, zien we dat de page title gekoppeld is aan het geselecteerde item in de listbox. Ja, op een of andere manier wil de scroll vandaag niet zo. Nou, dat is leuk, dat is sample data. Maar dit is voor de designers. Uiteindelijk gaan ook de programmeurs gaan aan de slag. En die gaan MVVM design pattern doen. Voor mensen die daar nog niet van af weten, die moeten daar toch gewoon veel meer van over gaan lezen. MVVM design pattern is het pattern waar je mee dient te programmeren. Ja, dient is een heel groot woord, maar eigenlijk is dat wel. En daarin ga jij modelklasses bouwen, bijvoorbeeld een productklasse bouwen, en main view models bouwen. En de view model, dat is de lijm tussen de view en het model. Nou, die main view model gaat bij mij dan bestaan uit een collectie van producten. En die collectie van producten, daarin heb ik hier in deze superkleine view model een paar regels code voor bedacht. Dus ik ga even deze paar regels code toevoegen aan een nieuw project. Dat project maak ik heel even in Visual Studio, want ik zie dat ik door mijn tijd heen ben. Ik wil het toch nog even laten zien als jullie het niet heel erg vinden. Als jullie zeggen, ik geloof het wel, dan... Goh, als je haast hebt, duurt dat altijd heel lang. File, nieuw, project. Ik maak een Windows Phone applicatie. In Visual Studio. Had ik ook een blend kunnen doen, maar hier win ik wat tijd mee. Ik maak een klasse. En die klasse, de naam interesseert me even niet, want ik zet er toch iets anders overheen. Ik doe daar nog even een control punt. En dan beeld ik het en volgens mij werkt het dan. Dus ik heb hier een view model. Nou, deze view model wil ik nu ook gebruiken in mijn applicatie. Dus ik ga nu snel naar Blend terug, want ja, het is toch een presentatie Blend waar ik het over zou hebben. En in Blend wil ik dus nu niet met sample data werken. Ik wil eigenlijk met live data werken, die afkomstig is vanuit mijn business laag, mijn main view model. En daarvoor heb ik in Blend in het datatapje niet dit knopje waar ik mee net sample data heb aangemaakt. Ik heb een ander knopje en dat heet Create Object Data Source. Bij Create Object Data Source kan ik hier kiezen voor mijn main view model. Oké. En kan ik hier die producten ook slepen. En zie je dat hier een listbox aangemaakt wordt. Ik zal hem ook even wat auto-sizen naar de fill. En zie ik dat mijn twee producten die ik in mijn main view model heb aangemaakt, een Windows Phone voor €179 en een iPhone voor €500, hier getoond worden. Als je zegt een Windows Phone kan je niet kopen voor €179, jawel hoor, Amazon.de kan je een Windows Phone voor €179 kopen. Amazon.de, zoek maar op Windows Phone. Blend kan ook Sketchflow applicaties ontwikkelen. En Sketchflow applicatie, ik ga het heel kort houden. Martin heeft daar een template voor gemaakt, dat kan je hier downloaden. En daarmee kan jij sketches maken van je Windows Phone applicatie. Dus je hoeft nu nog niet meteen te beginnen met het echt te programmeren. Je kan ook eerst eigenlijk een soort papieren prototype maken. Dat is nu nog even met een template. De nieuwe Blend, daar zal dat ingebakken zijn. En dat zou het nog allemaal veel makkelijker maken. En daarmee zijn we aan het einde gekomen. Ja, ik ben dus knal over de tijd heen gegaan. Dus vragen zou ik willen uitstellen. Als je die hebt, kom even naar voren toe, dan... Zal ik die dagen even persoonlijk beantwoorden. Dan wil ik jullie bedanken voor deze sessie.